Goedemiddag gemeente, gastheer in ons alle midden, welkom in deze eredienst. Ook de luisteraars via de kerkenradio en internet en alle die later de dienst zullen beluisteren, van harte welkom. En fijn dat u meeluistert. De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant Dominee Foppe. Er zijn twee collecten in deze dienst die allebei naar het zingen worden gehouden. Of naar de preek worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede bestemd voor de kerk. Beide collecten van harte aanbevolen. In de weekbrief staan liederen die we in deze dienst zullen zingen. Als u nog geen exemplaar heeft, kunt u die meenemen. Voorin of achterin de kerk zijn er nog een aantal exemplaren. We kijken uit naar de gemeentedagen in Zomeren. Op donderdag, Hemelse Dag, om 11 uur in Zomeren, in de Hoof, vindt de dienst plaats door Dominee Foppe. Dit in tegenstelling wat vanmorgen is afgekondigd en wat staat in de weekbrief om 11 uur in Zomeren. Ook in Gorinchem is er een dienst om 9:30 in de Exoduskerk. Daarin zal Dominee Oosterom uit Oudewater voorgaan. Gemeente, uw voorbeden wordt gevraagd voor het voorbereidende beroepingswerk. En dat de Heer ook duidelijkheid zal geven voor de gekozen broeders voor het ambt van ouderling en diaken. En dat er rust zal zijn in hun keuze. Tot zover de afkondigingen. We zullen de dienst beginnen met het zingen uit op toonhoogte lied 301, couplet 1 en 3. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Een gezegende eredienst.
onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Samen in de naam van Jezus zongen we zojuist. Het gaat vanmiddag over die naam. Die naam prijzen wij. Dat doen wij met de woorden van Psalm 135. Prijs de naam van uw God, zeere knechten hier vergaard. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijs zijn lieflijke naam. Psalm 135, couplet 1 en 2. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen daarna Psalm 64, couplet 10. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Oh,
Wij zoeken het aangezicht van de Heer in gebed en vragen om de leiding, verlichting en vervulling door zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen uw naam, die heerlijk is. U bent goed en groot, machtig, vol goede tierenheid over ons en barmhartigheid. Wij danken u dat u ons hier samenbrengt, om u te loven en te prijzen, om te bidden, om uw woorden te horen, om perspectief te ontvangen, om elkaar te bemoedigen, om onze gaven te geven, om de zin van het leven te ontdekken. Wat is uw trouw groot over ons, dat u ons niet laat bij onze eigen gedachten en in onze eigen wereld, maar dat u ons brengt bij uw gedachten, bij uw wereld, bij uw koninkrijk in deze wereld. Wij bidden u, wees aanwezig en open de ogen, zodat wij zien wie u bent. Open de oren, zodat wij uw stem verstaan. Open onze handen naar de ander en onze voeten zet ze in gang, Heere, dwars door deze dienst heen, om die naam van u wereldkundig te maken. Wij bidden u, troost ons met het evangelie in deze dienst. Onze gebeukte en vaak verscheurde levens. U weet wie we zijn in onze nood. Dieper dan wij die zelf kennen, kent u ons en onze nood. Wees de Heelmeester. Heer, als we bang zijn, troost ons dan. Als we wanhopig zijn, geef ons dan nieuwe moed. Als we het niet meer zien, laat ons dan zien wie u bent. Trouwe God, zo komen wij tot u. Wees naar uw belofte in ons midden. Til ons op. Laat iets van uw grote toekomst dagen in deze dienst. En vernieuw zo het geloof en wek het geloof. Wij bidden u voor allen die hier zijn, voor allen die thuis meeluisteren. Die later wellicht deze dienst beluisteren. Wees ook daar en dan met uw Heilige Geest aanwezig. Onze ogen zijn op u. Wij roepen uit tot u. Neig uw oor, Heere, en hoor ons. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. Wij lezen allereerst uit het eerste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Matthäus 1. Matthäus 1 vanaf vers 18. Matthäus 1 vanaf vers 18. Hoor de woorden van God. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest, en zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wij lezen ook nog enkele versen uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 1. Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Uit het belijden van de kerk lezen wij zondag 11 van de catechismus, waar het gaat over de naam van Jezus. Zondag 11... Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, door dat te doen, verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Want één van tweeën, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten, wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Als inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 111, daarvan couplet 1 en 3. Psalm 111, couplet 1 en 3.
Barmhartig. schenkt hij zijn verbond gestadig.
Wij zingen gezang 446, alle zeven coupletten na het amen van de verkondiging. Gezang 446. Geroepen gemeente van Jezus Christus. De hele wereldpers was voor die paar minuten gekomen. Sommige fans stonden al heel lang te wachten. De presentatie van de zoon van William en Kate. 5 uur na de geboorte werd het jongetje geshowt. De kersverse moeder alweer op hoge hak. De wetkantoren hadden al de nodige miljoenen geïnd, want er was natuurlijk druk gespeculeerd, naar Brits gebruik, over de naam. En die naam was nog geheim. Dat is een traditie die we natuurlijk in Nederland ook wel kennen. Maar nu is het natuurlijk toch bekend. Bekende namen in de Britse dynastie. De jongen is vernoemd naar de grootoom van prins Charles. Het gebeurde ruim 2000 jaar geleden. Er werd een kind geboren. Een koningskind. Gods eeuwige zoon. Hij die van eeuwigheid af bij de Vader was. Het eeuwige woord. God uit God. Licht uit licht. Hij kwam in het vlees. Werd mens. Dat is eigenlijk voor ons al nauwelijks te bevatten. Wat voor dimensies het eeuwige woord moet hebben doorkruist. Hij kwam, zoals de psalm dat dan zegt, in onze lage staat. Wat een wonder. Een godswonder. Ja, er verscheen een blinkende ster en er zong een machtig engelenkoor, natuurlijk. Maar de regerend vorst, koning Herodes, hield geen felicitatietoespraak. En Jozef organiseerde ook geen persconferentie voor nieuwsgierige journalisten. En het grote nieuws van de geboorte werd niet wereldkundig gemaakt door een strak georganiseerde persdienst. Niet afgeroepen door een prachtig aangeklede stadsomroepen. Nee, er waren herders die het bericht mochten verkondigen. Herders mochten de geboorte van het lam aankondigen. Goddelijke humor is dat. En wat betreft de naamgeving van dat kind? Nou ja, dat gaat ook heel anders. Jozef en Maria hebben echt niet samen door namenboeken heen gebladerd. En gekeken welke naam ze mooi vonden klinken. Vernoemen was er ook niet bij. De engel Gabriel had dat Jozef en Maria door een verschijning, door een droom al duidelijk gemaakt. Het kind moest Jezus gaan heten. Die naam was hem al gegeven in de hemel. Jezus, hij is het kind van Jozef en Maria, maar hij is toch vooral ook Gods zoon. En hij heeft de naam dus ontvangen van de Vader. En daarmee wordt die naam ook gelijk heel belangrijk. Het zijn niet zomaar mensen die hem de naam Jezus hebben gegeven. Nee, het is de Heere zelf. De eeuwige zoon, het eeuwige woord, wat vlees wordt, krijgt de naam Jezus. Waarom eigenlijk die naam? Waarom geen Petrus, Rotsman? Of waarom niet Johannes? de Heere is genadig. Of Timotheus, prijs God. Er zijn zoveel mooie namen. Ja. En toch zei die engel, die boodschapper van God, u zult zijn naam noemen Jezus. Want juist in die naam ligt opgesloten wie die eeuwige Zoon van God ook echt is. Die naam openbaart zijn wezen, zijn identiteit. Zaligmaker, redder, de Heere redt. Ja, dat weet u wel. Die naam is niet alleen maar buitenkant. Mensen kunnen prachtige namen hebben, maar dat kan soms nog niet zo heel veel zeggen. En als wij iemand van naam kennen, dan wil dat ook niet zeggen dat wij die persoon heel goed... Nee, die ken ik van naam, zeggen we dan. Oh ja, dan weet je dus ongeveer wie het is, maar voor de rest... Maar dat is natuurlijk anders. In de Bijbel drukt de naam het wezen vaak uit, hè? Die naam openbaart de persoon, Mozes, uit het water getrokken. Samuel, de Heer hoort. Jezus. Redder. Wie Jezus van naam kent, die kent hem ook echt. Jezus, hij is dus zijn naam. Zaligmaker, redder. Dat is wel even goed om weer eens te onderstrepen. Er zijn in alle tijden mensen geweest, ook vandaag de dag, die zeg maar van alles en nog wat van Jezus maken. Wie is Jezus voor u? Moet u eens even over nadenken. Als u zegt, nou Jezus. Nou dan. Ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, dat was een timmerman uit Nazareth. En de ander zegt, ja maar Jezus, dat was gewoon een heel goed mens. Zoals er toch wel in de wereldgeschiedenis een heel aantal bijzonder goede mensen zijn geweest. Gandhi, Martin Luther King, Moeder Teresa, Jezus. Een ander ziet Jezus als een soort halfgod. Of als een maatschappelijk hervormer. Of als een groot profeet. Of als een vriend. Of als een inspirerend voorbeeld. Of als een Joodse rabbi. Nou heb ik mijn handen al vol gehad. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat er in elke tijd verschillende Jezusbeelden in omloop zijn. En het zijn natuurlijk, eerlijk is eerlijk, echt niet allemaal onzinnige dingen die gezegd worden. De Heere Jezus was natuurlijk ook een wonderdoener, toch? Hij veranderde immers water in wijn. Gaf duizenden mensen te eten van slechts een paar broodjes. En de Heere Jezus was een groot profeet. Hoe profeteerde hij niet over zijn eigen dood? Deze tempel zal worden afgebroken en in 3 dagen weer op worden gebouwd. En Jezus is ook een vriend. En wil een inspirerend voorbeeld zijn. Laat die gestalte in u zijn die ook in Jezus Christus is. Maar gemeente, laten we wel zo dicht mogelijk bij de naam van Jezus blijven. Want heel veel van die Jezusbeelden doen toch iets af van zijn naam en daarmee van zijn wezen. Die hollen dat als het ware uit. Dan is Jezus niet meer de redder, maar alleen maar een voorbeeld. Laten we eens even iets beter kijken naar die naam. Jezus, wat is dat eigenlijk voor naam? Die engel die heeft gezegd, hij moet Jezus heten. Is dat dan een hele bijzondere naam of zo? Dat je denkt, ja, die heeft God de Vader in de eeuwigheid verzonnen. En die naam komt nu door de middel van een boodschapper, een engel in de tijd. Nou, dat is toch wel zo'n bijzondere naam? Nee, dat is het niet. Het is een hele gewone naam. Net als, ja, toen ik dat opschreef, toen dacht ik, ja, dan moet ik voorbeelden gaan geven. Maar dat is altijd een beetje riskant, hè? Een gewone naam, want wat vandaag de dag gewoon is, dat is over een paar jaar alweer minder gewoon. Nou ja, Mark of zo, is wel redelijk gewoon, denk ik, hè? Er zullen in Bethlehem meer jongetjes naar de naam Jezus hebben geluisterd. En dat is niet jammer, dat is prachtig. Want Jezus komt dus bij God vandaan, maar hij is aan de andere kant ook heel gewoon. Hij kwam bij ons heel gewoon. Ja, hij, de eeuwige Zoon van God. Maar tegelijk ook heel gewoon. Mens, vlees. Lager kan niet. Stoffelijk, sterfelijk, schuldig, gewoon zoals wij. Ons in alles gelijk geworden, ook dus in de naam. Jezus, ja, dat is Grieks, natuurlijk. Jozef en Maria zullen waarschijnlijk wel de Hebreeuwse naam gebruikt hebben, natuurlijk. Hè? Yeshua, Joshua. De Heere is verlossing. De Heere redt. De Heere is heil. Nou, er waren natuurlijk een heel aantal mensen ook al in wat wij dan het Oude Testament noemen, het Eerste Testament, die deze naam droegen. Joshua, de opvolger van Mozes, de zoon van Nun. Hij mocht het volk het beloofde land ingeleiden. Mozes niet, hè, dat weet u. Joshua. Nee, dat ging niet zonder strijd. Het beloofde land lag niet zomaar aan de voeten. Het ging door heel veel strijd heen. Er werd gelopen rondom Jericho, om maar wat te noemen. Maar zo, onder leiding van Joshua, kwam het volk in het beloofde land. En er is nog een Joshua, die is een beetje onbekender, hè. In het Bijbelboek Zacharia kunt u over hem lezen. Is het volk weer teruggekeerd van ballingschap. En Joshua wordt door Zacharia dan gekroond en doet als hoge priester verzoening voor de zonde van het volk. Het is prachtig dat je, als je kijkt naar wie die namen dragen, dat dan als het ware al de figuur van Jezus als het ware getekend wordt. Want net als Joshua, de opvolger van Mozes, brengt Jezus zijn volk in het beloofde land, in het hemels Kanaan. Hij is zijn volk voorgegaan. En we mogen weten en vertrouwen dat waar hij is, ook zij zijn die hem zullen vertrouwen. Nee, dat gaat niet zonder strijd. Maar die strijd heeft hij gestreden. En net als die wat onbekendere Joshua uit Zacharia 3, heeft Jezus verzoening gedaan voor de zonde. Jezus, Joshua, de Heere redt, bij de Heere is heil, zalig. Maker. Dat is zijn naam. Zo moet hij heten. En niet anders. Want zo is hij. Zo is hij. Zalig maker. Zalig. Ja, ik moet dan altijd gelijk, gemeente, denken aan onze Rooms-Katholieke buurvrouw. Die van eten altijd kon zeggen, oh zalig, zei ze dan. Oh nee, dat mag ik niet zeggen, zei ze dan als wij erbij waren. Ja, dat wist ze. Zalig, wat betekent dat eigenlijk? Als u eens even moet denken wat zalig is, zalig. Wat is dan uw definitie van het woordje zalig? Zalig is, Ik las bij de voorbereiding, de dringende noodzaak van eeuwige redding en eeuwig behoud is bij de gemiddelde christen aan slijtage onderhevig. De dringende noodzaak van eeuwige redding en eeuwig behoud is bij de gemiddelde christen aan slijtage onderhevig. Nou weet ik niet of we hier vanmiddag dan bij elkaar zitten als gemiddelde christenen. Ik weet ook niet precies wat het zijn eigenlijk hoor, gemiddelde christenen. Maar je denkt, ja, zalig, wat is dat dan? Nou, het woordje heeft te maken met vol en met heel. Jezus maakt vol en Jezus maakt heel. Jezus maakt zalig. Ja, die naam van Jezus klaagt ons dus ook aan, want er is natuurlijk geen heelmaker, geen volmaker nodig als er niet iets kapot is. Als wij nog vol en gaaf zouden zijn. Als wij de zaligheid niet kwijt zouden zijn geraakt. Het feit dat Jezus, Jezus heet. Laat ons dus ook zien wie we zijn. En hoe de Heer ons ziet. Als mensen die gered, die gezaligd, die geheeld moeten worden. Zo zijn we. Die naam van Jezus, die wijst ons dus aan als gebroken mensen. Als mensen die gebroken hebben met God. Als mensen die verloren zijn. Het is niet meer zoals het geweest is. Ja, zo zeggen wij dat ook wel eens als er conflict is met iemand. Nou, het is niet meer zoals het geweest is. Nou, dat geldt helemaal ten volle voor ons. Het is niet meer zoals het geweest is. Wat waren we goed? Prachtig beeld zoals dat in Genesis 1 geschapen wordt. Geschetst wordt. Adam, de mens die met God wandelt in de hof. Nee, Adam is mens en God is God. Maar ze gaan zo goed met elkaar om. Ze wandelen met elkaar. Prachtig, hè? Daar zit iets van de rust in. Van het vreugdevol omgaan met elkaar. Van het genieten. Van als mens God als God erkennen. En daar ook genoeg aan hebben. Ja, maar het is niet meer zoals het geweest is. We wilden als God zijn. Niet meer mens zijn en God als God erkennen. Maar zelf God worden. Hoogmoed komt voor de val. De Heere redt. Hij maakt heel en maakt vol. Dat doet hij dus door helemaal in onze gebrokenheid te komen. Dat doet hij door in mijn schuld te komen. In mijn pijn en in mijn wonden. En in alles van mij. In dat hele verloren bestaan van mij. Daar hangt Jezus in het duister. Zo kapot. Ja, zo kapot waren wij. En zijn we zonder hem. En daar verzoent hij. En daar heelt hij. Heiland. Heelmaker. Waarom wordt nou die Zoon van God eigenlijk Jezus genoemd? Omdat hij nu zo is. Hij is de Heiland. De Heelmaker. Omdat hij ons zalig maakt. En van al onze zonden verlost. En ook ons bevrijdt uit slavernij en machten die ons van God aftrekken. En ook omdat hij ons geneest. Moet je even, gemeente, denken aan hoe Jezus als het ware door het gewone land heen ging. En wat hij toen deed allemaal. Wat was hij toen aan het doen? Hij heelde gebroken mensen. Hij zei, vergeven zijn je zonden. En hij genas ze. Ja, dat hoort bij elkaar. Hè? Dat is zalig maken. Zalig maken heeft dus ook zo'n hele lijfelijke kant. Dat is prachtig als je gewoon eens inderdaad denkt aan wat Jezus deed. Hij schonk de mensen vergeving. En hij genas ze. Dat ik met lichaam en ziel het eigendom van Jezus ben. Daar hoort dus alles bij. Heel maken is dus ook genezen van wonden. Ook dat doet Jezus. Hij is de zaligmaker. Hij heelt. Omdat hij ons zalig maakt. En van al onze zonden verlost en bevrijdt. Ja, dat was hij aan het doen toen hij aan het kruis hing. Toen was hij dat werkwoord verlossen aan het vervoegen. Dat was hij aan het doen toen hij in het graf was. Toen was hij ons dood op zich aan het nemen. Hij ging heel onze weg. En hij verlost van alle zonden. Alles. Hij verlost van de zonde van vroeger, van vandaag, zelfs van de zonde die ik nog moet gaan doen. Hij is een volkomen verlosser. Al die keren dat ik zelf God wil zijn en hoogmoedig ben en denk dat ik het zonder God wel red. Al die keren dat ik een ander helemaal niet zie staan of eventjes bewust maar vergeet. Al die wonden die ik ben opgelopen in het leven. Vaak ook vanwege de zonden van een ander. Ik ben de zaligmaker. Ja, de dood heeft nog een heleboel te zeggen. Maar hij heeft niet meer het laatste woord. Het laatste woord is aan hem die dood en graf overwonnen heeft. Jezus is een volkomen verlosser. Een volkomen zaligmaker. Hij heelt, hij bevrijdt, hij redt, hij geneest. Leven wij met Jezus? Of leven we langs hem heen? Ver bij hem vandaan? Of misschien een beetje dichtbij? Ja, gemeente. Maar zonder hem redden we het niet. Worden we niet heel. We hebben hem echt nodig. Meer nog dan wij zelf beseffen. Wij kunnen soms denken, nou, nu gaat het wel weer. Nee, het gaat niet zonder Jezus. Wij spelen zo liefst, zo vaak en zo lang mogelijk ons eigen doktertje. En we lappen ons wat op. Nee, moet je niet naar de dokter gaan. Nee. Ik denk dat het wel weer gaat. Waar komt het eigenlijk vandaan? Ja, waarom vinden mensen het soms zo lastig om naar de dokter te gaan? Ja. Nou ja, gewoon gedoe allemaal. Je weet ook niet precies wat je allemaal weer te horen krijgt. Eerst nog maar eens zien. Jezelf op de been houden. Dat zit er ook vaak achter. Jezelf op de been willen houden. Want met dat je een afspraak maakt. Ja, moet je iets erkennen natuurlijk. Moet je een kwaal als het ware aan het licht brengen. Moet je zeggen, ja dokter, nou vertel eens, waar komt u voor? Ja, ik heb al, je moet dus iets van zwakte erkennen. Of van pijn, of vul maar in. En dat vinden we soms al zo lastig om tegen onszelf te zeggen. Soms spelen we al een soort verstoppertje met onszelf. En soms ook nog met de mensen heel dicht bij ons. En dan zeggen ze, heb het nooit in de gaten? Nee, jij hebt nooit gezegd. Willen we dat voor onszelf of voor de ander? Ik wil het voor hem of haar niet weten. Laat staan voor een dokter. Of als je dan misschien naar een dokter gaat, dan zeg je, ja, nee, maar hij of zij mag het niet weten. Hoogmoed is dat. Jezelf op de been willen houden. Willen we dat ook vaak niet ten opzichte van God? En we denken ook vaak dat het nog aardig lukt ook. Maar we hebben Jezus nodig. De zaligmaker. En zijn naam is geen naam die niet mag worden uitgesproken. Zijn naam is een roepnaam. En wanneer Christus, wanneer Jezus zijn naam hoort roepen, dan hoort hij. En u hoeft niet eens te gillen of te schreeuwen. Al fluistert u zijn naam. Jezus, de Heere redt. Ik roep uw naam aan. Geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij zalig moeten worden. Het is echt maar Jezus alleen. Ja, dat zegt de catechismus ook. Hij is de enige redder. Dat is natuurlijk lastig, hè? Ja, is dat nu echt zo? Is de catechisme niet wat kort door de bocht? Er zijn toch ook heel veel mensen die zonder Jezus leven. Zijn toch ook hele goede mensen. Hele aardige mensen vaak. Ja, dat is ook waar. Er zijn ook hele aardige mensen bij. Er zijn hele vervelende christenen. En er zijn een heleboel aardige niet-christenen. Gelukkig maar. Maar. Ja, gemeente, als... Staat er nou nog echt wat op het spel eigenlijk? Als wij zeggen dat Jezus de enige naam is door welke mensen gered kunnen worden. Dan moet dus ook iedereen van Jezus horen. Daarom bedrijven we ook zending bijvoorbeeld. Kijk, als dat toch niet, zeg nou ja, in die andere religies is ook wel iets goeds. En dat is misschien eigenlijk ook wel een beetje christelijk. Zo noemen ze het zelf niet. Maar dat is het misschien dan toch ook wel. Ja, dan hoef je ook geen zending meer te bedrijven toch? Je hebt eigenlijk een beetje drie stromingen daarin. Je hebt het zogenaamde exclusivisme. Dat te zeggen, nee, het is alleen maar Jezus. Het is alleen maar het christelijk geloof. Of een ander geloof als je dat denkt. Hè. Heel exclusief. Of je hebt het inclusivisme. Dat je zegt, ja, maar kijk, het is misschien wel Jezus. Laten we dan even vanuit het christelijk geloof spreken. Het is misschien wel Jezus, maar in andere godsdiensten, ja, die kunnen misschien toch ook wel. Dat is eigenlijk dan ook Jezus, alleen zo noemen zij het niet. Ja, je hebt natuurlijk ook nog het zogenaamde pluralisme. Dat is eigenlijk dat je gewoon zegt, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. En dan komt er natuurlijk die woorden uit de schrift die zeggen, ja, maar er is geen andere naam dan alleen maar Jezus. En dan, daar worden we toch een beetje ongemakkelijk van, hè? Ja, is nou echt zo strak? Zeker als je natuurlijk hele aardige mensen gewoon kent op je werk of zo, die er helemaal niks mee hebben. Ja, je moslimbuurman of... Ja, maar doet de catechisme dan iets anders dan de schrift naspreken? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Of is het dan zo, als we zulke soort woorden horen, niemand komt tot de Vader dan door mij, dat we dan zeggen, ja, maar andere godsdienst, dat is dus inderdaad dan ook een beetje via Jezus. Zo noemen ze het dan misschien niet, maar het is uiteindelijk wel een beetje dat inclusivisme. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven, nu al, is al verlost. Wie in de Zoon van God niet gelooft, die heeft het leven niet. Ja, het is het een of het ander. Hoe zit dat dus nu met dat exclusivisme, dat inclusivisme, dat pluralisme? Nou, gemeente, kijk, in de Bijbel zelf, ja, dat zijn natuurlijk mensen die zijn aangeraakt door de God en Vader van Jezus Christus. Wij kunnen dat niet zomaar even als het ware uit ons eigen denkkader stappen en dan vervolgens in een soort objectieve helikopter erboven gaan zweven en gaan denken, oh, het maakt allemaal niet zo. Nee, dat kan niet. Wij spreken toch binnen de christelijke kerk als mensen die van die naam weten, die geopenbaarde naam, ja, en van daaruit kijken we naar andere godsdiensten. En ik geloof ook zeker dat er als het ware sporen van de openbaring van de God van Israël in andere godsdiensten aanwezig zijn. Maar daarmee relativeer ik de naam van Jezus niet. En als we in dialoog moeten gaan met andere godsdiensten, dan moet er dus ook wel echt nog wat op het spel staan. Want anders dan kun je net zo goed niet gaan praten. Trouwens, dat is in mijn contacten met sommige moslims of boeddhisten ook wel gebleken. Dat mensen je vaak alleen maar pas serieus nemen als je ook werkelijk ergens voor staat. Dat moeten we denk ik ook doen. En in die zin hebben bijvoorbeeld bekeerde moslims ons juist veel te zeggen. Maar het is vaak juist Jezus die ze dan zien in een droom. En die hen het genadekarakter van het geloof leert. En dat is ook het gesprek met het Jodendom. Ja, de Heer die zij dienen, dat is toch de Vader van Jezus Christus. Geen andere. Daar moeten we eerlijk in zijn en blijven. Natuurlijk, gemeente, ligt dat in het gesprek met het Jodendom wel weer anders dan in het gesprek met de islam. Toch? Zeker. Wij delen toch immers de schriften met het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat shoppen wat je vandaag de dag wel een beetje ziet. Dat mensen zeggen, nou ja, ik vind het ook wel interessant. Een beetje religie en zo en overal wat. Zo, een beetje overal her en der. Kijk, dat is eigenlijk een beetje, heel veel mensen gaan vandaag de dag met religie om zoals vrouwen winkelen. Kijk, als ik ga winkelen, dan wil ik graag naar de winkel toe waarvan ik denk, daar slaag ik, ben klaar. Hup. Ja, daar is weinig lol aan, hè. Gewoon, dan denk ik snel weer naar buiten. Maar je kunt ook, gewoon denken, nou, ik ga eens een beetje kijken en daar in de eerste winkel zie je iets. Dan denk je, oh, misschien is dat wel iets. Maar toch nog even ergens anders kijken. Weer kijken, daar wat, daar. Misschien soms weer terug zo. En dat is ook een beetje gewoon om het winkelen zelf. Nou kan dat bij winkelen natuurlijk misschien best aardig zijn. Ik zie de lol er niet zo van in, maar dat mag u vinden. Maar als dat een beetje zo religieus shoppen wordt. Ik wil niet vinden. Ik wil eigenlijk gewoon zoeken. Vinden is het doel niet. Zoeken om te zoeken. Want ja, God is toch te groot. Dus. Ja, maar als die grote God nu zich in dat kleine kind heeft geopenbaard. En heeft gezegd, hij is het. Dan moeten wij daar niet zo'n beetje wat eigenwijs omheen snuffelen. En denken, oh, daar nog eens kijken. Daar nog eens. Nee, hij is het. Geen ander. Ja, en hoe zit het dan met de mensen die hun zaligheid en welzijn, welvaart, hun heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Ja, de catechismus is natuurlijk helemaal geschreven in het conflict met Rome, hè, met die heiligen en zo. Ja, als nou Jezus alleen is, dan is het natuurlijk niet Maria of Petrus. Hè, in het dorp waar Malik en ik gingen wonen toen we net getrouwd waren, in Benschop. Daar had je ook een Rooms-Katholieke kerk. En ook in een paar dorpjes in de buurt. En toen gingen wij een keer naar een rommelmarkt, een veiling. En er werden allerlei dingen verkocht bij opbod. En op een gegeven moment, toen zei de persoon die opbodverkoop een beetje moest aanzwengelen. Die vond het niet hoog genoeg. En die zei van, jongens, we moeten een beetje de hoogte in, kom op. Want Petrus zal u belonen. Oeh. Ja, Petrus die wacht natuurlijk bij de poort. Dat is de Rooms-Katholieke visie. Een beetje om gelachen en zo, maar de prijs ging gelijk wel omhoog. Heel apart eigenlijk. Heel typisch hoe dat dan ook zit. Want mensen doen er aan de ene kant heel lachwekkend over, maar het werkt blijkbaar wel. Nou ja, dan zoek je natuurlijk inderdaad je zaligheid of je heil ook nog bij andere mensen, bij heiligen. Dat moeten we niet doen. Moet protestanten trouwens ook niet doen. Want soms, sommige mensen die lopen ook helemaal weg met die dominee of met die ouderling of met die... Poef. Nee. Ook niet. Maar dat je je zaligheid of je heil bij mensen zoekt. Ja, maar je hebt toch ook andere mensen nodig? Ja, zeker. Natuurlijk heb je andere mensen nodig. Het is niet goed dat de mens alleen is. Zei God. En God zei dus toen niet, nou Adam, ik ben er toch, je hebt helemaal geen ander nodig hoor, ik ben er. Met mij alleen kun je het wel. Er zijn ook mensen die denken, ja, ik heb alleen mijn God nodig. Dat kan niet, gemeente. Dat is ook niet christelijk. Dat is niet volgens de God van Israël. Want die heeft gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Je hebt ook een ander nodig. Gewoon een medemens. En dat is niet dezelfde, dat is ook een andere positie dan God. Dan de God van Israël. Je hebt beide nodig. Maar... als het over het heil gaat, over gered worden, over goed met God leven, met God wandelen, ja, dan kom je natuurlijk met een ander niet. Dan moet je inderdaad alleen bij hem zijn. Alleen bij dat kind in de kribbe, bij die man aan het kruis. Je heil bij een ander zoeken moet je dus niet doen. Bij jezelf dan. Ja, aan de ene kant kun je zeggen, ja, zo'n catechisme is natuurlijk heel gedateerd, Rooms-Katholicisme, oud belijdenisgeschrift, maar moet u even horen. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker die hun zaligheid en heil bij de heiligen bij zichzelf of ergens anders zoeken. Er zijn vandaag de dag ook heel veel mensen die zoeken de zaligheid, hun heil bij zichzelf. In hun eigen mindfulness of in hun eigen weet ik veel wat niet precies. Bij zichzelf, de autonome mens. Ik red mezelf wel. Dat zit heel diep in ons mensen. Maar bij mezelf moet ik ook niet wezen. Hoe kan ik nou inderdaad mezelf uit mijn eigen haren uit het moeras trekken? Dat moet een ander komen. Anders draai je alleen maar naar beneden. Je moet van buitenaf als het ware bij je kladden worden gegrepen en omhoog getrokken. En zo komt God vanuit de eeuwigheid in de tijd. Zo komt hij in onze wereld om ons te redden. Hij komt van al zo hoog, van al zo ver. Ja. Niet bij onszelf zoeken. De zaligheid en het heil. Ja, je kunt jezelf misschien wel een beetje voor dit leven zo wat op de been houden. De een is ook sterker van karakter dan de ander. Er zijn mensen die lukt dat niet. Er zijn mensen die lukt dat wel. Misschien in de ogen sterke mensen. Of mensen die misschien niet al te veel leed hebben te dragen. Dat kan. En de een die heeft natuurlijk een heleboel levensleed. Een heleboel ellende. Soms al van kinds af aan. Dat je denkt, wat een gebrokenheid. En wat een puin. En de ander die lijkt of wat vlierenfluitend door het leven te gaan. Dat kan soms ook een hoop ergernis geven. Hè? Dat je denkt, hoe zit dat nou? Waarom krijgt die ene altijd dit en die ander? Ja, gemeente, dat is ook lastig. Ik denk ook wel eens in een hoogmoedige bui. Als ik het zou mogen verdelen, zou ik het wat eerlijker doen. Maar sommige mensen lukt het dus redelijk, inderdaad, om zichzelf op de been te houden in dit leven. Maar we leven toch niet alleen maar dit leven. Er is toch ook nog een eeuwigheid. En sterven is toch ook gewoon God ontmoeten. Er staat toch nog wel wat op het spel. Of maakt het allemaal niet zoveel meer uit als je maar een beetje redelijk geleefd hebt. Nee. Het gaat om die relatie met die redder. Met Jezus. En inderdaad, gemeente, en dat vind ik altijd toch aan de ene kant ook heel ontroerend. Dat je, als je ziet, mensen inderdaad letterlijk en figuurlijk soms ontmanteld worden. Alles kwijtraken. Wat ze misschien zo zorgvuldig in hun hele leven hebben opgebouwd. Een heel imperium kan worden afgebroken. Ja. Nee, ik zeg gemeente helemaal niet dat je in je leven niks moet opbouwen. Natuurlijk niet. Je moet boekeren met de talenten die je hebt. Maar je moet ook weer los kunnen laten. De kunst van het sterven. En dan aan Jezus genoeg hebben. Toen ik in Katwijk aan Zee stond, heb ik de laatste maanden van zijn leven wijlen professor Dr. Arie van Dursen begeleid, de historicus van de VU. De eerste keer dat ik hem ontmoette, kwam ik nog bij hem in huis. Sommige mensen zeggen wel, als ze bij mij in de herdershut komen, jongen, wat een boek. Maar ik zal u vertellen dat mijn herdershut wegschrompelde bij de boeken die ik bij hem zag. Dan denk je ook gelijk, help zeg, waar kom ik terecht bij zo'n geleerde man met al die boeken en zo. Je voelt jezelf ook een heel klein jongetje worden dan natuurlijk. Ja. Dus ik dacht ook even, hoe zou dat precies gaan, zo'n hele geleerde oude professor met al die boeken. En dan kom je daar als dominee, ja. Maar ja. Ja, zei hij, dit moet ik allemaal dus los gaan laten. En toen ging hij vervolgens naar het verpleeghuis. En toen zei zijn vrouw, moeten er nog boeken mee? Nee, zei hij. Alleen een Bijbel, dat is het enige. Al die boeken. Niks meer. Helemaal niks. En in die Bijbel alleen maar die ene naam van Jezus. Want hij is de redder. De heiland. Hij bevrijdt mij van zonde en van schuld, van dood. Hij heelt mijn wonden. Soms gaan die wonden in dit leven nauwelijks dicht. Soms sterf je verwond. Maar je weet toch van Jezus met het verheerlijkte lichaam, waar inderdaad de wonden nog in zichtbaar waren, maar dan wel verheerlijkt. Hij is de zaligmaker. Want wij zullen aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig worden. Gered, wandelend met God, maar dus ook geheeld. Alleen de naam van Jezus. De catechismus roept ons op. Om hem, Jezus, met een waar geloof aan te nemen. Dat is noodzakelijk. Ja, is dat nou ingewikkeld, gemeente? En met een waar geloof aannemen. Ja, dat is gemeente zo eenvoudig dat het vaak ingewikkeld is. Hoort u wat ik zeg? Dat is zo eenvoudig dat het vaak weer ingewikkeld is. En we komen daar ook onze diepste weerstanden in onszelf mee. Want ik kan dus dan niet, het is dan ook alleen maar die naam. Het is niet meer mijn eigen naam. Het is ook niet meer alles wat ik gedaan heb. Het is niet meer... Dan is mijn hele identiteit dus in hem, ja. En dat valt niet mee, gemeente. Kijk, kan zeggen, oh, neem hem maar aan. Maar de, ja, ja dat zeg ik ook. Neem hem aan. Maar dat betekent dus afzien van mijn eigen naam, van al mijn prestaties, van mijn hele leven, van mijn misschien zorgvuldig opgebouwde identiteit. Want je sterft niet als dominee of als professor of als weet ik veel wat, maar als mensenkind. Kind van Adam. En daarom heb je dat andere kind ook nodig. Al die boeken. Terug naar dat ene boek. En naar die ene naam. En zo ben ik zalig. En zo word ik zalig. Jezus. Dat is een roepnaam. Oftewel, roep hem aan. Hoe zegt God dat? Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Dan zal ik inderdaad ervaren, zelfs aan den lijve, dat Jezus echt is hoe hij heet. Amen.
Is the God.
Gemeente, we willen samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. Wat betreft de voorbeden vindt u een aantal namen in de weekbrief. Wij zijn ook dankbaar met Yvonne en Wouter Schouten. Zij ontvingen uit Gods hand op 2 mei een dochter. Wouter, gefeliciteerd. En Lois, Johanna, wij zijn met hen dankbaar. 2 heldere oogjes, een nieuw gezicht. Vandaag zag ons eerste kindje het levenslicht. Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven, dat door God aan ons is gegeven. We zijn met jullie, de Heere God, de schepper van alle leven, dankbaar. Laten wij de Heere danken en bidden. Wij danken u, o God van Abraham, Isaac en Jacob, schepper van deze wereld, dat u uw eeuwige zoon in de tijd geboren deed worden en hem de naam Jezus gaf, de Heere red, heelt, maakt zalig en bevrijdt, maakt vol. Geef ons in die naam houvast en hoop. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Dan heeft de dood zelfs geen grip meer op ons. Laat ons in dat geloof en bij die naam leven. Dat wij die naam van Jezus dagelijks roepen. Fluisteren. Zingen. Schreeuwen soms. Heer in de hemel, wij danken u dat u die naam laat verkondigen, wereldwijd. En wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Dat de naam van Jezus uitgebazuind mag worden over heel de aarde. Heel de wereld moet het weten. Schakel ons daarbij in. Wij danken u voor uw trouw aan uw volk Israël. En geef zicht op wie u in Jezus bent. Maak uw beloften vast en waar. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk, ook in West-Europa. Geef dat zij helder de naam van Jezus laat horen in lied en in verkondiging. We bidden u voor de protestantse gemeente van Gorinchem, dat de naam van Jezus genoemd blijft worden als de redder en de zaligmaker en geloofd zal worden meer en meer, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Open de oren van ons hart. Heer in de hemel, we bidden u voor hen die pijn hebben naar lichaam en ziel. Wees hen nabij. Wees de heiland voor hen. Geef de hoop op heil en op genezing, dat wij dat niet bij onszelf of bij anderen zoeken, maar bij u. En laat ons als medemensen in uw naam nabij zijn. Wij bidden u voor zuster Riek de Lauw, die in het Beatrix ziekenhuis verblijft. Wees bij haar, omring haar en wees ook bij haar man en bij het gezin. We bidden u voor het gezin Bonavaas. In de leegte die er gekomen is, nu een moeder en oma hen zo plotseling is ontvallen. Troost hen met het evangelie. Dan draagt mij uw muziek. Laat dat ook zo zijn voor hen. Heren, wij bidden u voor de broeders die en gekozen zijn. Verlicht hen als er nog geen helder zicht is. Als er een beslissing voor u aangenomen is, die als daar een rust voor uw aangezicht, geef daar dan vrede op. We bidden u in het bijzonder ook voor het beroepingswerk, waar actief aan gewerkt wordt. Geef wijsheid en leid ook in alle overwegingen, zodat er een nieuwe dienaar van u, o Heer Jezus, gezocht en gevonden wordt. We bidden u, Heere God, voor goede gemeentedagen, dat we mogen groeien in de onderlinge ontmoeting en in het werkelijk één zijn, omdat we ons door u aan elkaar gegeven weten. We danken u, Heere God, met Yvonne en Wouter Schouten, dat u het huwelijk bekroond hebt met de gave van een dochter, nieuw levenslicht. En danken u dat u het leven van Yvonne hebt gespaard. Ook dat blijft altijd een wonder. Wees met uw Heilige Geest zo in dat gezin dat de naam van Jezus wordt geëerd en geprezen. Machtige God, wij loven en wij prijzen u om wie u bent. Geef ons moed, volharding, geduld. Geef ons overtuiging en geloof dat in Jezus alle heil te vinden is, te zoeken en te vinden. En laat u door ons vinden en openbaart u zichzelf aan jong en oud. Zo danken en bidden wij u uit genade. Amen. Wij zingen een lofzang op de naam, Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die de Davids troon beklom en die de naam van Jezus draagt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, couplet 10 en 11. Gemeente, verhef uw hart tot God, ontvang en draag met u zijn zegen, wees voor anderen een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.